Goedenavond allemaal. Voor de eerste keer hier misschien bij Stadium Generale of misschien zelfs al voor de derde keer. Want aan het einde van de rit dan ja, krijg je natuurlijk wat. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat dat goed staat op mijn cv. Dus er zullen er vast zijn die voor de vierde keer gaan. Welkom op de Gomaris hier. Of je nu oud student bent, oud leerling misschien, of medewerker, of vader of moeder van een van de leerlingen. Welkom. Staat natuurlijk in het kader van het 50-jarig bestaan van de Gomaris, dus in die zin is het ook wel een beetje feestelijk. Deze avonden staan natuurlijk in een soort lijn, als het gaat over christen zijn, daar denken we over na. Deze avond. We hebben er alle twee gehad. En vanavond gaan we nadenken onder leiding van professor Dr. Wisse. Welkom ook over de vraag hoe gaan we nu om als christen met dat gelijkheidsideaal in de samenleving. Dat is best een beetje lastig. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Ik moest zelf nadenken toen ik de introductie van vanavond zag over mijn eigen studietijd. En ik weet nog dat ik een keer in een werkgroepje zat. Dat was vrij aan het begin. Met een heel gemêleerd gezelschap. Allerlei achtergronden. En ik kwam van het reformatorisch onderwijs. En dat was een totale seculiere studie. En ik dacht, hoe gaan we dat nou toch eens doen? Dus ik weet nog, een van die eerste keren toen heb ik me vooral maar gefocust op het bidden voor het eten. Ik dacht, nou, dit lukt. Dus dan komt de rest ook wel goed. Maar ja, toen bleek dat de rest, dat eigenlijk nog veel moeilijker was. Dus toen kwamen er allerlei gesprekken. Toen heb ik na een jaar eens aan dat werkgroepje gevraagd. Ik vind dat eigenlijk best wel spannend met jullie samenwerken. En toen zeiden ze, nou waarom dan? Ik zei, nou ja, omdat jullie over veel thema's echt anders denken dan ik. Bijvoorbeeld over gelijkheid. En toen zeiden ze, ja, maar dan is dat toch grappig dat je daar zorgen over maakt. Want wij hebben nooit het idee gehad dat je ons wilde bekeren. Dat was voor hen een compliment. Ik vond dat een beetje een lastige. Ik dacht van ja, ik had toch ergens wel het idee dat dat misschien wel een klein beetje mijn taak was. Nou, toen ik nadacht over vanavond, dacht ik misschien dat professor Wisse nog wat kan zeggen of ik dat dan goed heb gedaan of niet. En of dat dus een compliment was of niet. En misschien kan hij ook nog wat vertellen over hoe ik dat dan misschien beter had moeten doen. Nou, goed. We gaan dus vanavond eerst luisteren naar de lezing van professor Wisse. Dan gaan we daarna koffie drinken. Dan moeten we natuurlijk even van bijkomen. Maar dan kunt u dat moment ook direct gebruiken om na te denken over eventuele vragen. Want na de koffie gaan we aan de slag met een vragenronde. Nou, die hoop ik dan een beetje aan elkaar te praten. Dat is dan ook mijn rol vanavond. En ik wilde het woord geven aan collega Jacques om de avond te openen. Maar daar komt hij gelukkig aan. Ik dacht al, je gaat naar huis, maar dat is gelukkig niet het geval.
Ja. Dan zal ik gelijk ook eens even kijken wat er nou met het scherm aan de hand is. Want als het goed is. Goed is, dan is er nu ook weer een scherm achter me wat het doet. En ik moest toch even de wifi-code aan de professor geven, dus vandaar dat ik weg was. Maar alle hartelijk welkom, ook namens de Gomaris Scholengemeenschap en directie en de commissie burgerschap en weet ik wat voor geledingen verder allemaal hartelijk welkom. U heeft nog geen presentielijst getekend. En dat komt omdat onze secretaresse, die is ziek. Dus de vraag is of ze dat dan in de pauze zou willen tekenen. De presentielijst wordt nu gedrukt. En ligt dus straks in de pauze op de balie. En dat is handig, want op de laatste en vierde avond, dat is op DV 22 mei, ligt er een certificaat en een boek voor u gereed. Ik heb vanmorgen nog even presentielijsten liggen achterin. Ik heb vanmorgen nog contact gehad met de drukker en het ligt nu bij de drukker. Het wordt gedrukt op dit moment en dan is het dus gereed op de 22e van mei. Almachtige En al wetende God, past het ons uw naam te danken over alles wat u heeft geschonken. De rust, de vrede, onderwijs, welvaart. En zoudt u dan willen schenken, Heer, dat wij al die goede gaven weer mogen neerleggen voor uw heilig aangezicht. Want we hebben het niet verdiend en we zijn het ook niet waardig. Want wij liggen in onze val in Adam. Wij zeggen nee. U zegt ja. Het is een eeuwig wonder. Zouden we dat mogen bewonderen? En zou u ons aan uw voeten willen brengen? En zou u willen leren om in deze tijd christen te zijn? Dat we uw naam zouden belijden in die hartelijke vereniging met uw Zoon. Afgesneden van Adam, ingeplant in Christus. Ach, Heere, zou u het willen werken? U bent de enige die het kunt werken. En we lezen in uw woord dat u het wilt werken. En dat u het kunt werken. En dan is de prijs betaald in Christus. Alles volbracht. Ach, Heere, dat we uit hem zouden mogen leven. Hem zouden liefhebben van ganse harte. Zou u het ons willen leren? Zou u ook willen zijn met de inleider, professor Wisse, die tot ons is gekomen, dat hij de helderheid zou mogen ontvangen? Zou u hem willen helpen ook bij al zijn werkzaamheden, om ook in de branding van de tijd in deze wereld getuigen te mogen staan? Zou u willen gedenken, Heer, aan het onderwijs, aan onze leerlingen, dat ze niet in deze wereld zouden verdwalen, maar dat ze zouden mogen staan op de vaste fundament van uw woord, dat u zou willen wezen met ons als collega's, zou u de wijsheid willen geven om in deze tijd christen te zijn, maar zou u het ook willen schenken aan ons als ouders of grootouders, en dat wij allen op dat smalle pad ten leven zouden mogen wandelen, zou u willen gedenken aan de kerken. Zoveel verdeeldheid, ach Heere, zou u erover op willen staan. En zo zijn er zoveel dingen die we te vragen hebben. U weet het op het allervolmaaktst. Zou u, alstublieft, met uw genade willen komen in ons allerleven. Om Jezus wil. Amen. Lezen met elkaar uit Jacobus en daarvan een paar versen. Het eerste hoofdstuk, u ziet het achter mij op het scherm. En zij daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords, en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. En zo iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Ja, we denken vanavond, heel kort woord ter introductie, opnieuw na over het spanningsveld vrijheid en gelijkheid. En om even de grote lijn vast te houden, de eerste avond, toen stonden we stil bij de vroege kerk. En toen is ons voorgehouden dat die eerste christenen niet in een soort reservaat-christendom zaten, maar in de wereld stonden. En achter het woord, achter Christus, in deze wereld, als pelgrim. Tweede avond ging het over de reformatie, over Calvijn. Hoe de christen in deze tijd, in de tijd van de reformatie, in de wereld stond. En toen is ons voorgehouden dat Gods gebod vrijheid garandeert. Ja, en nu de derde avond, onze tijd. Hoe staan wij nou in dat spanningsveld van gelijkheid en vrijheid? We hebben een paar versen gelezen uit Jacobus en het is natuurlijk opvallend in vers nummer 25. Daar gaat het over de wet die der vrijheid is. Maar die inziet in de volmaakte wet. Daar staat in het Grieks die zich over die wet buigt. Dus die hem heel aandachtig leest. En waarom is dat nou nodig? Zo goed letten op de wet. Nou, het is een wet der vrijheid. Dus wie daarbij blijft, wordt bevrijd of is al bevrijd in Christus en door Christus. En die wet die is heilig en goed en zuiver, zegt de apostel Paulus. Komt bij God vandaan, zegt Jacobus, als een volmaakte gift. En die wet houden, dat is dus niet bandeloos leven, maar de wet die brengt ons bij de bestemming waar we voor geschapen zijn. En als je nou doorleest in datzelfde 25e vers, dat als je de wet doet, uit liefde, uit dankbaarheid, in verbondenheid met Christus, dan ben je gelukzalig in dit zijn doen. Dat is die vrijheid. Nou, misschien ligt daar ook een stippellijn. Als we staan in het spanningsveld van vrijheid en gelijkheid, nou, wat is daar dan voor nodig? Christus, het woord, de wet. Ik geef met deze woorden het woord verder aan professor Wisse. Hij is hoogleraar dogmatiek aan de PTHU, predikant PKN. Gepromoveerd op hermeneutiek, ik geloof alweer een jaar of 20 geleden. En hij heeft een boekje geschreven over Zo zou je kunnen geloven, waarin hij allerlei varianten van christelijk beleiden doorlicht en laat zien hoe ze staan in deze tijd. En daarmee is hij dus een prima gids voor vanavond. Dus ik zou zo zeggen, professor Wisse, aan u het woord.
Ben ik goed verstaan zo? Ja? Goed. Hopelijk doet mijn tablet nu niet raar, want die had wat kuren daarnet. Zo. Zo zou het moeten lukken. Christen zijn te midden van het moderne en postmoderne gelijkheidsideaal. Daar gaat het vanavond over. Is het gelijkheidsideaal te ver doorgeschoten? Wat wordt van een christen gevraagd te midden van het postmoderne en moderne gelijkheidsideaal? Is dat niet veel te ver doorgeschoten in onze maatschappij? Moeten we terug naar een tijd voor de verdichting, waarin andere waarden dan die van de Franse revolutie het maatschappelijk gesprek bepaalden? Denkers als Andreas Kinneging verdedigen deze stelling met een beroep op wat zij noemen de grote synthese van hellenistisch, Grieks en christelijk gedachtegoed, die eeuwenlang de westerse cultuur bepaald hebben. Met name vanuit een land als de Verenigde Staten, ik kom er net vandaan, gisteren van teruggekomen, waarin de zogenaamde culture wars de hele samenleving lijken te verdelen. Lijkt er bijna geen discussie meer over mogelijk. Christendom, zeker bijbelgetrouw christendom, moet zich politiek gezien aansluiten bij conservatieve waarden. Dat gaat zelfs zo ver dat jongeren niet zozeer op hun geloof worden aangekeken als ze in deze tijd in een seculiere omgeving laten merken dat ze christen zijn, maar eerder op veronderstelde politieke standpunten. Oh, jij bent christen. Dus dan ben je tegen alles wat woke is. Je bent tegen LHBTI. Je bent tegen abortus en euthanasie. En voor een traditioneel man-vrouw patroon. Een christen is een conservatief. Zo veronderstellen ook veel van onze tijdgenoten, van wie het wereldbeeld door YouTube en Amerikaanse influencers bepaald is. Maar is dat eigenlijk wel zo? De stelling die ik in deze lezing ga verdedigen is dat een christen zich ten aanzien van het gelijkheidsideaal van de moderne en de postmoderne tijd nooit absoluut, maar altijd relatief zal opstellen. Dus hij zal zich er nooit helemaal mee identificeren, maar hij zal zich er ook nooit helemaal van distancieren. Die stelling gaat uiteindelijk terug op de overtuiging dat een christen gekenmerkt wordt door de band met Christus en van daaruit zich oriënteert in de wereld. Anders dan sommige andere religieuze tradities heeft het christendom geen politieke of een ethische orde bij zich. Ik bedacht vanmiddag toen ik dat nog weer eens doorlas. Het is zelfs zo dat het christendom een Bijbel als woord van God als uitgangspunt heeft, waar een orde, een ethische orde in zit in het Oude Testament, waar heel erg in detail wordt beschreven wat er van je verwacht wordt als je met God leeft, maar ook als je in het land Israël leeft. Maar de christenen houden zich daar niet aan en hebben in het Nieuwe Testament niet een ander soort orde gekregen. Eigenlijk is die oude orde blijven staan zonder dat die vervangen is door een specifieke nieuwe orde. De sleutel, zou je kunnen zeggen, tot een christelijke ethiek is het open gebod van de liefde vanuit het in Christus zijn. Bovendien wordt het leven van een christen gekenmerkt door de gerichtheid op de toekomende wereld, het rijk van God, waarin niet zozeer concrete geboden, maar gerechtigheid bepalend is. En dat gerechtigheid, dat komt in elke situatie opnieuw tot uitdrukking. Een christen is niet per se een conservatief. Het leven van een christen is immers bepaald door zowel het verleden als ook door de toekomst. Een christen leeft vanuit Christus die gekomen is. Vanuit dat perspectief wordt het leven van een christen bepaald door Gods grote daden in het verleden. Maar een christen leeft tegelijkertijd toe naar Christus die komt. En de tijd daartussenin is niet meer dan tussentijd op aarde. Een tijd die enerzijds fundamenteel gerelativeerd is door het komende Rijk van God, maar anderzijds juist vanuit de vrijheid in Christus een open ruimte is om recht te doen. Waar er zich ook maar kansen voordoen om het licht van Christus te laten schijnen. Het gelijkheidsbegrip. Verschillende soorten gelijkheid. Het moderne en postmoderne gelijkheidsstreven is niet eenvormig. Er zijn veel verschillende gevallen van gelijkheid in de hedendaagse samenleving. Met veel vormen van gelijkheid zijn we in Nederland vooral blij. Ook als ze typisch een product zijn van de verlichting. Maar voordat ik verschillende contexten bespreek waarin gelijkheid een rol speelt, is het zinvol om het begrip als zodanig een beetje te problematiseren. Het is nog niet zo eenvoudig om te zeggen waar iemand naar streeft als hij zegt dat hij naar gelijkheid streeft. Als iemand bijvoorbeeld een voorstander is van economische gelijkheid, gaat het dan alleen over gelijke rechten bij het betreden van de markteconomie. En zodat iedereen eigenlijk met de gelijke spelregels het spel kan spelen. Of gaat het ook over de gedachte dat iedereen min of meer dezelfde hoeveelheid bezit en inkomen heeft. Dat maakt nogal wat uit. In sommige gevallen lukt het simpelweg niet om gelijkheid in absolute zin na te streven. Hoezeer je ook een voorstander bent voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen, het wordt lastig om de verschillen tussen geslachten of levensoriëntaties helemaal uit te wissen. We spreken daarom eerder over de gelijkwaardigheid van verschillende geslachten dan over de gelijkheid ervan. Dan zal ik nu een aantal vormen van gelijkheid langslopen. En dat is, zo is de rest van mijn verhaal eigenlijk ook gesitueerd. U ziet het hier op de presentatie. Economische, politieke, gender, gelijkheid en daarna de gelijkheid van religies en morele kaders. En steeds probeer ik aan te geven hoe je daar als christen je toe kunt verhouden. Economische gelijkheid. Tegen de achtergrond van een sterk feodale samenleving, een feodale samenleving is een samenleving die geordend is in verschillende lagen met graven en hertogen en zo, grootgrondbezitters die de dienst uitmaken. Zoals die in de 18e eeuw in Frankrijk bestond, tegen die achtergrond is het ideaal van gelijkheid uit de Franse revolutie eigenlijk best wel te begrijpen. Als een beperkte elite de controle heeft over alle goederen en de grote meerderheid van de bevolking op een vreselijke manier uitbuit, dan is dat een grove vorm van onrecht. Je hoeft maar een bezoek te brengen aan een niet-westers land om meestal op een schrijnende manier met economische ongelijkheid geconfronteerd te worden. Daar zomaar de Bijbeltekst op te plakken, uit Spreuken 22. Rijken en armen ontmoeten elkaar. De Heer heeft hen alle gemaakt. Gaat wel heel makkelijk voorbij aan je eigen bevoordeelde positie. En aan zeer veel andere Bijbelteksten, waarin over rijkdom heel kritisch gesproken wordt. Jacobus 5, alweer Jacobus vanavond, is erg duidelijk. Welaan, nu gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot. En uw klederen zijn van de motten gegeten geworden. Uw goud en zilver is verroest. En een roest zal u zijn tot een getuigenis. En zal uw vlees als een vuur verteren. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Ik leg even de vinger bij die laatste zin. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Het Nieuwe Testament is er heel helder over. Waar we in het licht van de komst van Christus gehecht raken aan de dingen van deze wereld, daar raakt dan Christus fundamenteel van het pad af. Natuurlijk maakt het nogal wat uit welk ideaal ten aanzien van bezit je nastreeft, als je je verzet tegen grote economische ongelijkheid. Wil je dat iedereen ongeveer hetzelfde heeft of verdient, of ben je bereid om grotere verschillen tussen arm en rijk toe te staan? Partijen die voorstander zijn van herverdeling van bezit. Al hoor je onze linkse partijen daar nu ook weer niet zo heel vaak over hoor. Bevinden zich aan de linkerkant van het politieke spectrum. Antirevolutionaire partijen, bijna altijd ook de christelijke partijen, bevinden zich eerder aan de rechterkant. Die tegenstelling is sinds de Franse revolutie zo gegroeid en bijna vanzelfsprekend geworden. Daarmee zijn christenen in onze samenleving over het algemeen ondersteuners van een conservatieve politiek. Het percentage welgestelde kerkgangers zou ook wel eens hoger kunnen liggen dan het aantal welgestelden in de samenleving als geheel. Dus die houding die komt christenen doorgaans goed uit. Maar erg christelijk is die houding eigenlijk niet. Er zijn zeker wel bijbelteksten aan te halen die zo'n houding lijken te ondersteunen, zoals het zojuist geciteerde, befaamde woord uit Spreuken 22. Echter, daarmee ga je wel voorbij aan de heel duidelijke boodschap van het Nieuwe Testament, ten aanzien van rijkdom en bezit. Die boodschap wordt dan ook in grote delen van het christendom gewoonweg genegeerd. In het reformatorische deel van het christendom gebeurt het doorgaans door middel van vergeestelijking. Om maar één voorbeeld te noemen. Reformatorische christenen zijn een groot voorstander van het letterlijk nemen van bijbelteksten. Maar iedere dominee, trouwens niet alleen onder reformatorische christenen, maar iedere dominee die over de rijke jongeling preekt, is er als de kippen bij om de preek te beginnen met de stelling dat je het verhaal, toch vooral, niet letterlijk moet nemen. Het Nieuwe Testament pleit niet voor het omkeren van de politieke orde, zoals het communisme dat deed. Wat het Nieuwe Testament bepleit, komt een stuk dichter bij het letterlijk nemen van het verhaal van de rijke jongeling, dan de meeste christenen, inclusief ikzelf, in hun leven praktiseren. Het Nieuwe Testament pleit voor een zozeer in Christus tot een nieuw schepsel geworden zijn, samen met al je broers en zussen in hem, dat materieel bezit er in het geheel niet meer toe doet, en je dat vrijelijk met elkaar deelt, alsof het niemands bezit meer is. Stelt dat weggeven van alles niet verplicht, als een gebod dat je moet vervullen, maar ziet het als een onvermijdelijk gevolg van de band met Christus. Iets wat je alleen vanuit de in Christus verkregen vrijheid kunt doen. Hoewel het de kortste brief in het Nieuwe Testament is, laat Paulus' brief aan Filemon dat prachtig zien. U moet dat nog maar eens nalezen als het u interesseert. Die brief zit ingenieus in elkaar, heel retorisch vernuftig. En wat Paulus eigenlijk zegt tegen Filemon is: kijk, ik zeg natuurlijk niet tegen je dat het moet, hè? Alles weggeven. Ik zeg ook niet dat je Onesimus weer als je broeder moet binnenlaten, alsof ik bij je zou gekomen zijn. Maar als je nou echt bij Christus hoort, ja, dan kun je toch eigenlijk niet anders. Juist in de omgang met de materiële kant van het bestaan en de zelfverloochening die ermee gepaard ging, waren de eerste christenen in hun tijd een lichtend voorbeeld. Ik ga verder met politieke gelijkheid. Politieke gelijkheid gaat over de gelijke rechten van alle burgers in de samenleving om zich passief of actief in het politieke domein te begeven. Dus om zelf iemand te kiezen of gekozen te worden. We kennen dat in Nederland, sinds 1919 algemeen kiesrecht. Dat wil zeggen dat iedereen die eerst 21 en nu 18 jaar of ouder is, mag stemmen en verkozen kan worden in een volksvertegenwoordiging. Daarom heeft het ideaal van gelijkheid ook direct consequenties voor onze democratie. Velen van ons zullen algemeen kiesrecht als een vanzelfsprekendheid beschouwen, maar dat is het zeker niet. We kennen het eigenlijk nog maar heel kort. En hoe vanzelfsprekend het voor velen ook lijkt, het brengt grote risico's met zich mee. Het zal wat afhangen van uw opvattingen over de politieke orde op dit moment in de VS. Maar vanuit mijn perspectief zou ik zeggen, die risico's die zien we op dit moment voor onze ogen getekend bij de huidige regering daar, die democratisch is gekozen. Want is dat hele volk eigenlijk wel in staat om zelf te kiezen wat goed voor hen is? Dat vereist voldoende inzicht in hoe het politieke spel werkt en voldoende kennis van het landsbestuur om in te zien dat niet elke wens per direct vervuld kan worden. Afwegingen van belangen zijn nu eenmaal complex. Zoals we op dit moment van schrijven wel kunnen zien bij de stikstofaffaire, die onze regering dan ook maar weer een paar maanden voor zich uit heeft geschoven. Daarnaast is een goed functionerende informatiesamenleving een vereiste voor een goed functionerende democratie. Burgers moeten over voldoende betrouwbare informatie kunnen beschikken om goede keuzes te maken in het stemhokje. En eigenlijk is er ook een stabiele partijdemocratie nodig om het democratisch proces goed te laten functioneren. Een verkiezing die louter gebaseerd is op sympathie voor het goede, charmante verhaal van een persoon tijdens de verkiezingscampagne biedt onvoldoende garantie voor stabiel beleid als de verkiezingen eenmaal weer voorbij zijn. Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat de persoon die zo'n leuk verhaal had en het zo goed kon zeggen, ook de juiste beleidsbeslissingen neemt als hij of zij eenmaal in de regering zit. Het hoort bij het christelijk geloof dat het geen politiek systeem met zich meedraagt. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat de vroegste christenen eenvoudigweg de luxe niet hadden om zich af te vragen hoe het geloof in Jezus Christus dat hun leven had veranderd zich verhoudt tot de politieke werkelijkheid. Ze waren immers sterk in de minderheid en maar zelden, in ieder geval aanvankelijk, maar zelden deel van de elite die het voor het zeggen had. Dus er viel niet zoveel te kiezen. Anderzijds heeft het vooral een inhoudelijke reden. En daarbij is opnieuw het allesbeheersende van de relatie met Christus doorslaggevend. Wie in Christus is, zo zegt Paulus, is een nieuwe schepping, gericht op een nieuwe werkelijkheid. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Weliswaar wordt elke christen geroepen om in deze wereld het licht van Christus te verspreiden en goed te doen aan allen. Maar het leven van een christen draait niet meer om het hier en nu, maar om het komende rijk van God. Ik heb deze presentatie laten maken door een AI. En hoewel er in mijn tekst stond gelijkheid van man en vrouw, heeft de AI kennelijk geconcludeerd dat ik het toch vooral over de ongelijkheid tussen de genders ging hebben. Want die heeft ook overgezet genderongelijkheid. Erg grappig. De opkomende moderne tijd betekende ook iets voor de verhouding tussen man en vrouw. Al zijn er al in het vroege christendom verschillende ontwikkelingen aan te wijzen die raken aan de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Een belangrijke ontwikkeling was de opkomst van het monastieke ideaal. Je leven zo geheel aan Christus wijden dat je van het huwelijk afziet. Dat ideaal was er even zozeer voor vrouwen als voor mannen. En het bracht vrouwen ten opzichte van de omringende cultuur in een onafhankelijke positie. Maar ook in de theologische visie op vrouwen kiest het mainstream christendom, dus het christendom dat uiteindelijk door de eeuwen heen als orthodox is omschreven, ook dat christendom kiest voor de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen. Zo wordt in het vroege christendom een hevig debat gevoerd met de gnostiek, een ketterij uit met name Noord-Afrika. In de gnostiek heerst een zeer negatieve houding ten opzichte van vrouwen, maar deze wordt in de hoofdstroom van het christendom verworpen. Vrouwen hebben een even rechtstreekse toegang tot het rijk van God als mannen. Ze hoeven geen man te worden, zoals bijvoorbeeld het gnostische evangelie van Thomas wel beweert. Ook in verband met genderverhoudingen nemen veel christenen tegenwoordig een conservatief standpunt in. Toch is het belangrijk om steeds zorgvuldig tussen conservatisme en christelijk geloof te blijven onderscheiden. Christenen hebben niet per definitie iets met het behoud van opvattingen uit het verleden. Christelijk geloof strekt zich juist altijd uit naar de toekomst waarin alles nieuw wordt. Dat is ook in het Nieuwe Testament al te zien. Jezus' omgang met gender doorbreekt heel duidelijk allerlei culturele patronen. Denk bijvoorbeeld aan Johannes 4, waar Jezus midden op de dag bij een waterput een gesprek aanknoopt met een vrouw. Maar ook aan de groep vrouwelijke volgelingen die hij bij zich heeft, of het feit dat hij zelf ongetrouwd blijft. In de eerste christelijke gemeente gaat dat direct door. Ook hier weer geeft het alomvattende van de relatie met Christus de doorslag. Paulus' uitspraak dat er in Christus nog man nog vrouw is, is niet zomaar een fijne enkele tekst voor mensen die met de tijd mee willen, maar is onderdeel van een veel bredere theologische lijn in het Nieuwe Testament. Die lijn relativeert ook seksen en gender in het licht van de alomvattende band van christenen met Christus. Van daaruit ontstaan al in het Nieuwe Testament nieuwe en tegenculturele rollen voor vrouwen in de christelijke gemeente. Het is de ironie van de interpretatiegeschiedenis van de Bijbel dat de passages in het Nieuwe Testament die over de verhouding tussen mannen en vrouwen gaan, vooral worden gebruikt om conservatieve standpunten ten aanzien van seksen en gender te onderbouwen, terwijl ze in het kader staan en wellicht zelfs uitgelokt werden door het radicaal nieuwe dat christenen vanuit een alomvattende band met Christus bezig waren te ontdekken. Het gaat er christelijk gesproken niet om dat mannen en vrouwen in alle opzichten gelijk zijn. Dat zijn ze niet en dat kan iedereen ook wel weten. Het gaat er christelijk gesproken om dat in het licht van Christus onze omgang met wat wij als schepselen zijn in een totaal nieuw licht komt te staan. En daarom besluiten steeds meer van de eerste christenen niet meer te trouwen en heel hun leven aan Christus te wijden. Paulus sluit zich daarbij aan, zoals in 1 Korinthe 7 wordt beschreven. En daarbij past hij weer precies dezelfde relativering toe die ook bij de vorige thema's aan de orde was. Hij schrijft niet één absoluut principe voor waaraan iedereen zich moet houden, maar hij relativeert de bestaande manier van doen en breekt die open vanuit het nieuwe leven dat in Christus aan het licht is gekomen. Wie trouwt, doet goed. Maar hij zegt er wel bij, wie niet trouwt, doet beter. Daarmee wil hij niet suggereren dat iedereen dan maar single moet blijven. Maar hij wil laten zien hoe onze identiteit in Christus beslissend is voor ons leven op deze aarde. Getrouwd of ongetrouwd. Dat is de radicaliteit waar het christelijk geloof om vraagt. En niet zozeer een tegencultureel commitment aan conservatieve waarden. Gelijkheid van religies en morele kaders. Het hoort bij de moderne en de postmoderne tijd dat ze alles gelijk schakelen. Dat heeft met het uitgangspunt van de verlichting te maken. In een tijd waarin opvattingen in Europa steeds radicaler van elkaar gingen verschillen, zochten de verlichtingsdenkers een ankerpunt waartoe iedereen toegang had en waaraan iedereen daarom gehouden kon worden. Sinds de reformatie was er niet langer één religieus kader dat voor iedereen in West-Europa geldig was. En stel je voor hoe belangrijk dat was. Dat was belangrijk voor de contacten tussen verschillende vorstendommen. De vrede dus, want anders vecht je elkaar de tent uit. Dus dat ene religieuze kader dat was door de reformatie stuk geraakt en men zocht naar iets anders. Hoe kun je zonder zo'n kader vreedzaam samenleven? En het antwoord vond de verlichting in de rede. Verstand is immers iets wat iedereen heeft gekregen. En dus daarmee zou je, als je goed nadenkt, allemaal tot dezelfde conclusie moeten kunnen komen. In ieder geval op een aantal gebieden tot een soort minimale consensus. Zodat je vreedzaam en welvarend kon samenleven. Een bepaalde bescheidenheid kan het moderne en zeker het postmoderne denken je ook bijbrengen. Immers, als we met elkaar tot gefundeerde standpunten komen door ons verstand te gebruiken, legt dat onze kennis beperkingen op. Het blijft menselijke kennis. En menselijke kennis is feilbaar. Vanuit dat perspectief kan vervolgens niemand zich aan het gezamenlijke gespreks- en besliskader in een moderne maatschappij onttrekken. Door een standpunt in te nemen dat meer claimt dan die menselijke toegang tot een universele reden. Dat zou bijvoorbeeld iemand doen die zijn absolute gelijk claimt op grond van een goddelijke openbaring. Zo iemand wordt gezien als een spelbederver en uiteindelijk een vijand van de maatschappij. Zo iemand is niet bereid zich te committeren aan de manier waarop we in de moderne samenleving vrede, vrijheid en welvaart voor iedereen willen garanderen. Uiteindelijk moeten ook de religies en de confessies zich ten overstaan van de reden verantwoorden. Op die uitdaging komen binnen het westerse christendom verschillende antwoorden. Er zijn nogal wat theologen die de uitgangspunten van de verlichting hebben omarmd en probeerden om de waarheid van het christelijk geloof op een voor de reden overtuigende manier duidelijk te maken. Sommigen doen dat in de 19e eeuw, 18e eeuw al. door de historiciteit van Jezus te onderzoeken. En zo als het ware even het geloof aan de kant te zetten en dan met de reden te laten zien dat er toch ook een ware en een redelijke Jezus is, waarin iedereen toch eigenlijk wel zou moeten geloven. Anderen doen het door een algemeen filosofisch begrip te ontwikkelen, in termen waarvan zoveel mogelijk van het christelijk geloof plausibel kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld filosoof Hegel, die beweert dat hij uiteindelijk met zijn verstand kan bewijzen dat God ook mens moet worden en moet sterven aan een kruis. Soms wordt het christelijk geloof dan een verhaal over goed leven, geïnspireerd door de persoon van Jezus. Of het wordt een filosofie die gaat over het aanvaarden van onze eindigheid, zoals ook Jezus dat deed. Meestal leidt dat ertoe dat het christendom een religie onder de religies wordt. Weliswaar de meest beschaafde of de meest ontwikkelde, maar toch niet meer dan dat. En als reactie daarop ontstaat in zowel het protestantisme als het katholicisme een veel kritischer houding tegenover de moderne tijd. Een anti-moderne vorm van christendom. In het Nederlandse protestantisme wordt die vertegenwoordigd door het neocalvinisme van Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Hoewel het reformatorische christendom sterk afstand neemt van Kuypers leer van de veronderstelde wedergeboorte, neemt het tegelijkertijd de anti-moderne uitgangspunten van het neocalvinisme over. Daarom kan ook het reformatorische christendom tot de anti-moderne stroming in de moderne tijd worden gerekend. Tegenover de zekerheid van de reden stelt het anti-moderne christendom de zekerheid van de openbaring in de Bijbel, het onfeilbare woord van God. Op die Bijbel baseert het zijn christelijke levensbeschouwing, christelijke wereldbeschouwing. Het geloof staat daarin vaak tegenover de reden. Wat met de verschillende religies gebeurt, gebeurt in de moderne tijd en de postmoderne tijd nog sterker, ook met de uitgangspunten van de moraal. Niet langer kan de moraal gebaseerd zijn op religieuze overtuigingen, want ja, die zijn verschillend en subjectief. Het gaat er in de moderne tijd om de moraal te funderen op de reden, zodat het morele gesprek over overreligieuze en culturele grenzen mogelijk blijft. Omdat het vinden van een universele kennis en moraal op basis van de reden knap lastig blijkt, gaat de moderne tijd geleidelijk aan over in de postmoderne tijd. En daarin blijven veel van de uitgangspunten van de moderne tijd overeind. Dat idee dat je allemaal naar hetzelfde op zoek bent. Echter, het optimisme over de haalbaarheid van een universele levensbeschouwing met daarin een universele moraal gaat gaandeweg teloor. Daarvoor in de plaats komt toch vooral de zekerheid dat er geen universele zekerheid is en al onze overtuigingen en al onze waarden uiteindelijk subjectief zijn. Dat zet weer een dikke streep onder die ene grens die in de hedendaagse samenleving nog overblijft. De grens tussen degene die aanvaarden dat alle menselijke kennis feilbaar is en degene die niet bereid zijn dat te doen. Reformatorische christenen menen maar al te vaak dat zij precies tot dat laatste geroepen zijn. De christelijke wereldbeschouwing is toch maar niet zomaar één religie onder vele anderen. Alsof er meerdere wegen zijn die naar eeuwig heil leiden, zegt Christus niet heel duidelijk in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Is het niet juist eigen aan het christendom om een exclusieve claim op de waarheid te maken? Trouw aan de anti-moderne wortels van deze traditie, menen reformatorische christenen, dan dat de waarheid van hun geloof nu juist niet op basis van algemeen menselijke overtuigingen ingezien kan worden. De diepe gevolgen van de zonde maken dat onmogelijk. Zien dat het christelijk geloof waar is, is een vrucht van genade. En dus kan de waarheid van het christelijk geloof alleen door genade werkelijk ingezien worden. Tegenover al het gelijkheidsdenken van de verlichting en de postmoderne tijd moeten christenen pal staan voor een tegenculturele, absolute waarheid van het christelijk geloof. geheel in lijn met de antimoderne vorm van christendom, waarvan ze erflater is, hoort daar niet alleen de persoon van Christus bij, maar een hele wereldbeschouwing en met name ook een ethiek. Als we Kuiper nazeggen, Christus zegt immers van elk terrein van het leven, het is van mij. Dus moet dan ook het christelijk geloof niet een alomvattende visie zijn? En moeten dan de principes van de Bijbel niet leidend zijn op elk terrein van het leven? En is het niet ook heel aantrekkelijk? Tegenover alle onzekerheden en het relativisme van deze tijd roepen jonge en trouwens ook oudere mensen onzekerheid. En die kun je zo bieden, een absolute zekerheid. Weliswaar gelooft bijna niemand in de hele cultuur daarin, maar het is wel een absolute zekerheid. Het is in mijn ogen de grote verleiding voor het christendom in de moderne tijd. Het geloof in Christus omvormen tot een systeem van normen en waarden die aan iedereen opgelegd zouden moeten worden. Natuurlijk, reformatorische christenen beseffen ook wel dat dat niet gaat in een seculiere samenleving. Maar eigenlijk zou het moeten. Alle mensen in de samenleving zouden onder het beslag van het woord van God moeten komen en naar Gods geboden moeten leven. Reformatorische christenen zijn daarin nog strenger dan hun inspirator Abraham Kuiper. Abraham Kuiper was zich nog scherp van bewust dat de gehoorzaamheid aan het evangelie nooit afgedwongen kan worden. Daarom gaat voor hem de absoluutheid van het evangelie, Christus zegt het is van mij, gepaard met de principiële pluraliteit, dus veelvormigheid van de samenleving. Vandaar ook dat hij artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis niet onverkort wenste te handhaven. Het artikel dat gaat over de theocratie. Op basis van dat punt is eigenlijk de SGP opgericht. De gereformeerde gezinte hield eraan vast. Hoewel maar zeer de vraag is of daarmee de gemarginaliseerde belijdenis van de vervolgde kerk uit de reformatie niet uit zijn verband werd gerukt, die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ten dienste gesteld aan een poging tot gereformeerd machtsdenken. Het moderne gelijkheidsdenken stelt aan het reformatorische christendom de vraag naar de kern van haar belijden. Waar gaat het om in het christelijk geloof? Gaat het om een reeks geloofswaarheden die onderschreven moeten worden en die samen een volmaakte weergave vormen van de werkelijkheid van God en mensen? Of gaat het om iets anders? Als dit eerste het geval is, levert ook het reformatorische christendom zich uiteindelijk uit aan het moderne en postmoderne gelijkheidsdenken. Aan het moderne denken, omdat het reformatorische christendom kennis dan ziet als persoons onafhankelijke weergave van de werkelijkheid. Absolute vorm van kennis. En postmodern denken, omdat het zich beroept op een absolute waarheid die niet bewezen kan worden en waarvan de acceptatie daarom beperkt blijft tot de eigen groep. We hebben absoluut gelijk, maar we kunnen er niemand van overtuigen. We worden op zijn best bekeken als een interessante, maar toch wat exotische mensensoort. Als dat voor de kern van het christendom doorgaat, voelt dat op zijn manier ook wel heel radicaal. Je hebt tegenculturele ideeën, je houdt er met grote halsstarrigheid aan vast, je kunt een vijandbeeld tegenover de grote boze wereld overeind houden, en je in je eigen bubbel opsluiten, 2 keer per zondag naar de kerk, vrouwen dragen rokken, misschien is er zelfs sprake van een traditioneel rollenpatroon, ook al wordt het op allerlei punten doorbroken, er is sprake van strenge ethische principes, de tucht wordt toegepast, als echtscheiding ook in de gereformeerde gezinten haar intrede doet. LHBTI-jongeren worden zo liefdevol mogelijk opgevangen als ze uit de kast komen. Maar er wordt toch wel heel duidelijk gemaakt dat ze in zonde leven als ze hun geaardheid praktiseren of aan het avondmaal gaan. In het onderwijs gaat het gepaard met het bijbrengen van zoveel mogelijk kennis. Kennis van de wereldbeschouwing die volgens deze antimoderne visie op het christendom het wezen van het christendom uitmaakt. Naar de buitenwereld toe gaat het met name gepaard met een sterk beroep op de vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting. Zolang we maar de ruimte krijgen om in een seculiere cultuur ons geloof te beleiden, lijkt dat maximaal haalbaar. Radicaal. Maar is het de radicaliteit waarover het gaat in het christelijk geloof? Of gaat die radicaliteit over iemand die heel anders is? Deze manier van leven staat in ieder geval in schril contrast met een vroeg-christelijke manier van leven. Ik bedoel die reformatorische manier die ik eigenlijk net schetste. De eerste christenen konden zich een bevindelijk gereformeerde bubbel nog niet veroorloven. En zonder een open gesprek over hem van wie hun hart vol was, was het christendom nooit zo snel over de hele antieke wereld verspreid als zich dat destijds daadwerkelijk heeft voltrokken. Een fenomeen dat wetenschappers nog steeds bezighoudt. En er is eigenlijk geen goede verklaring voor. Hoe snel konden mensen zonder macht, meestal heb je dat nodig als je het heel snel wil regelen, zonder macht, zonder media, dat ging gewoon van mens tot mens. Heel snel. Over een paar jaar heen. Als een lopend vuurtje ging het door de cultuur. Dus daar had je heel veel openheid voor nodig. Open contacten met wie dan ook. Je moest heel snel kunnen vertellen wat daarin te vinden was. Want je kon mensen niet dwingen om het te aanvaarden. Paulus is een goed voorbeeld. Een trouw fariseer. Gepokt en gemazeld in de Joodse wetten. Houdt hij op om een Jood te zijn? Wel nee. Gaat hij over tot een nieuwe wereldbeschouwing? Ook al niet. Hij heeft een ontmoeting met de levende Christus. En hij kan niet anders doen dan zich aan hem en aan hem alleen uitleveren. En wat hij vervolgens doet, is hem verkondigen aan wie het ook maar wil horen. Met de middelen van de Griekse wijsbegeerte, zoals hij bijvoorbeeld in Handelingen 17 doet, of alle voorzeggingen uit het Oude Testament, in zijn reden tot Agrippa, in Handelingen 26. De Grieken inderdaad een Griek en de Joden een Jood, om ze allemaal te bewegen tot het geloof in de gekruisigde Christus. En in zijn brieven onderzoekt hij wat de radicaliteit van het in Christus zijn voor hem en zijn medegelovigen betekent. Hij jaagt ernaar, of die het ook grijpen mocht. Dat is christendom. Ja, het is radicaal. Ja, het is exclusief. Alleen in Christus heeft hij alles gevonden. Maar dan radicaal en exclusief in een totaal andere zin dan een anti-moderne wereldbeschouwing. En waarom? Het is communicatief. Want het is aanstekelijk. Het is bescheiden. Want het is persoonlijk. En het is overtuigend. Want de liefde en de gerechtigheid die er de vruchten van zijn, kunnen door iedereen van welke levensbeschouwing dan ook worden herkend. Zie hoe lief ze elkaar hebben, zegt een van de kerkvaders. Dat is wat de mensen tegen elkaar zeggen. Het gaat niet om gelijk of ongelijk, maar het gaat om Christus. Net als bij economische gelijkheid of politieke gelijkheid gaat het er bij het geloof of de moraal van christenen niet om dat ze een precieze opvatting hebben over de wereld, over hoe de wereld om hen heen eruit zou moeten zien. Bij hun geloof hoort wel een kijk op de wereld. Maar die vernieuwde kijk op de wereld, die komt alleen indirect in beeld. Via de omweg van de persoonlijke band met Christus. Pas vanuit de verbondenheid met Christus wordt het vervolgens de vraag hoe christenen individueel, maar ook gemeenschappelijk, vooral gemeenschappelijk, kunnen bijdragen aan een nieuwe wereld waarin iets van het licht van Christus gaat schijnen. Dat blijkt bijvoorbeeld doordat ze hun bezit met elkaar gaan beginnen te delen, omdat het in het licht van Christus van geen werkelijk belang meer geworden is. Het blijkt ook door hun onderlinge liefde en zelfverloochening. En doordat ze in alle opzichten steeds meer op het toekomende leven gericht worden, in plaats van op alles wat van deze wereld is. Vanuit Christus gezien zijn inderdaad niet zomaar alle religies gelijk. Maar het eerste belang voor een christen is niet om iedereen dan maar te overtuigen van de superioriteit en de enige waarheid van het christendom. Het eerste belang voor een christen is om vanuit de exclusieve band met Christus zijn licht te verspreiden, zodat anderen uitgelokt worden om ook met hem verbonden te worden. Christelijk geloven verhoudt zich niet tot andere godsdiensten als varianten van dezelfde soort. Christelijk geloven is gegrepen zijn door de persoon van Christus en daarvan getuigen in woord en daad. Daarmee ontsnapt het aan de logica van de moderne en de postmoderne tijd, die alle vormen van religie gelijk wil schakelen, alsof het een soort sets van overtuigingen zijn die naast elkaar staan en die elkaar uitsluiten of insluiten en allemaal gelijk zijn. Vanuit de verbondenheid met Christus wordt je levensbeschouwing gerelativeerd en worden jouw behoudende of je progressieve opvattingen opnieuw geëikt vanuit het Rijk van God. In hem heb je de parel van grote waarde gevonden, waarmee niets kan worden vergeleken. Dank u wel.
Goed, fijn dat u allemaal bent gaan zitten. En ik hoorde links en rechts al wat boeiende gesprekken over de lezing. Dus dat belooft wat. Bent u er een beetje klaar voor, professor? Bent u er een beetje klaar voor?
Ik hoop het.
Ja. Oh, nou, dan komt het vast goed. Wij zullen aardig voor u zijn. We gaan het gewoon zo doen dat we tot een uur of 9:45, uiterlijk 9:50, als er vragen genoeg zijn, dan gaan we met elkaar nadenken over wat het heeft opgeleverd. In ieder geval qua gedachten en overwegingen. En dan ronden we zo ongeveer netjes om 10:00 af. Dat is de bedoeling. Op de eerste avond toen zei ik zo'n eerste vraag stellen is altijd een beetje lastig. Dat wil ik zelf ook niet doen. Dus toen stelde ik voor om met vraag 2 te beginnen. Dus dat doen we dan ook gewoon vanavond, stel ik voor. Is er iemand die tijdens het luisteren dacht, ja, deze vraag wil ik toch zeker naar aanleiding van de lezing stellen. Want dan kom ik naar u toe. Dus vraag 2, hè, voor de duidelijkheid.
Ja, ja, bedankt. Bedankt voor de lezing en voor de boeiende inzichten die u heeft gegeven. Als ik het goed heb begrepen, is toch al de bottomline eigenlijk van gericht op Christus, de relatie met Christus, de liefde tot Christus en van daaruit staan in deze wereld en je weggaan. Dat is prachtig, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ik herinner me nog toen we het begin van de missionaire beweging in de Protestantse kerk het hadden over van je moet aantrekkelijk zijn, je moet in de tijd staan, je moet contact hebben met de mensen om je heen. Dat professor van der Beek ook zoiets zei, van ja, nee, maar de eerste roeping is je liefde tot Christus en je bruidsgemeente zijn, op Christus gericht zijn. En dat proef ik ook al in uw lezing nu, ergens. Maar ik dacht ook wel van, ja, maar onze plek in de wereld, we zijn onderweg naar het Koninkrijk, we zijn van hem. Maar we staan ook in deze wereld met onze verantwoordelijkheid en zout en zout, licht en licht, maar ook zeg maar vanuit de geboden die God ons gegeven heeft. De drie functies van de wet, één van die functies is dus, in de geboden laat God ons zien wat goed is. En dat willen we toch ook niet voor onszelf houden, dat mogen we toch delen. Dat was toch ook bij de eerste christenen het geval, die ene brief van zij belieft, maar worden vervolgd. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Dat was een duidelijke grens, het huwelijksleven. Waarin dus de christenen heel bewust hun ethische lijnen hadden. Ja, is dat niet iets wat ook iets van de twee rijken in die zin van onze verantwoordelijkheid als christen, onderweg naar het koninkrijk, maar staan in deze wereld, overheid heeft toch een taak. En ja, zou je daar nog iets meer licht over kunnen laten schijnen, hoe je dat ziet? Dus iets breder misschien ook van de schepping. De orde die daarin ligt, welke betekenis heeft dat? Dus breder dan alleen het georiënteerd zijn op de wederkomst en het koninkrijk van God. We zijn het niet als de vergadering der gelovigen in eerdere dagen dat ze niet stemden, want ze hadden burgerschap in de hemel. Nee, wij hebben ook hier een taak vanuit Gods gebod, vanuit de schepping, vanuit onze. Ja, zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Of is dat, ja, misschien heel breed, maar.
Dank. Ja, goede vraag, denk ik.
Kijk, dat begint goed.
Ik heb me heel erg gericht op dat in Christus zijn om een bepaald wat scheeftrekken van ontstaan in de wereld te corrigeren. Maar ik heb er bewust ook bij gezegd dat vanuit het in Christus zijn er ook weer een blik op de werkelijkheid en op God open gaat. En ik ben er als theoloog heel erg een voorstander van om niet alleen maar vanuit Christus te denken, zoals bijvoorbeeld Karl Barth dat deed. Ik heb een boek geschreven over wet en evangelie, over schepping en genade, en om juist dat onderscheid weer terug te krijgen. Dus ik ben misschien wel een beetje beïnvloed door het feit dat ik de laatste tijd een aantal keren over Paulus gepreekt heb. En eigenlijk onder de indruk raakte van dat volstrekt nieuwe van het in Christus zijn en van het radicale daarvan in allerlei dingen die Paulus zegt. Ik denk niet dat dat in strijd is met die blik op de schepping. En in de theologie kun je niet alleen maar vanuit het nieuwe denken. Daar komen inderdaad allerlei katerijen vandaan. Dus dat moet je vermijden. Ik denk het heeft iets te maken met die heiliging van die scheppingsstructuren. Maar ook soms de onderbreking ervan. Die heel goed, daarom heb ik ook eigenlijk een beetje gehamerd op dat celibataire wat in 1 Korinthe 7 zit. Omdat dat een beetje tegen onze draad in is. Ook van de christelijke gemeente van nu. Hè? Man, vrouw, kinderen. Dat is het schema. Dat is wat hoe we vinden dat het hoort. Maar dan is Paulus wel echt een heilzame correctie. Dat hij zegt van, het is ook oké. Maar er komt vanuit Christus, is ook die relatie gerelativeerd. Dus dat, ik zou scheppingsordening en het nieuwe in Christus niet tegen elkaar uit willen spelen. Je hebt in de protestantse scholastiek heb je een mooie deugdzame duiding van de geboden. Dat zit trouwens ook heel erg in de Heidelbergse catechismus. Wat houdt dat in? Kijk, bijvoorbeeld gij zult niet stelen. Maar dat is het verbod uit de decaloog. Nou kan je zeggen, nou, dat mogen christenen dus niet doen. En dat is sec wat dat inhoudt. Nou nee, als je kijkt naar de antwoorden. En jullie zullen daar vaak preken over horen. Dus als je kijkt naar de antwoorden in de catechismus bij de bespreking van de geboden, dan zie je dat er eigenlijk de hele tijd een range van gemaakt wordt. Je hebt een absolute ondeugd, stelen, zeker als je veel doet. En je hebt een maximale deugd. En in die maximale deugd, daar komt eigenlijk altijd iets van de radicaliteit van het in Christus zijn erbij. Dus niet per se er tegenover, maar erbij. En dat kan dus betekenen bezit volstrekt relativeren. Hè? Bezit in het gebod gaat over bezit. En het gaat er in eerste instantie sec als verbod over dat je dat van een ander niet weg mag pakken, af mag pakken. En wat zegt dan de catechismus terecht, en alle schriftmeerde scholastici doen dat ook zo. En het maximale is de zelfverloochening waarin je jouw bezit eigenlijk niet meer als je bezit ziet. En natuurlijk, wij denken dan al snel, ja, nou ja, dat is dan, zeg maar, dat ik er niet altijd veel aan denk. En dat ik er niet veel aan gehecht ben. Nou, dat kan je al wel lang volhouden natuurlijk. En ik preek op dit moment net zo hard tegen mezelf als tegen jullie. Hè? Dus laat dat even duidelijk zijn. Maar als christenen echt je bezit relativeren, dat is veel radicaler. Dat is echt zo leven. Hè? Dan niet alleen denken, maar ook met je handen zo doen. Dus ik denk dat eigenlijk, die range zit er steeds in. Dus dat opent naar vanuit de schepping. En het gaat uitbreid uit naar wat er in Christus aan nieuwe werkelijkheid opent.
Is dat hem of nog een verduidelijkingsvraag?
Ik zoek eigenlijk ook van een christen die inderdaad gericht is op Christus en het koninkrijk verwacht, maar nu in deze wereld staat en ook zijn verantwoordelijkheid neemt in de maatschappij. Vanuit de rijkdom van de geboden en vooral dat de liefde de wet vervult, dus nog voller maakt. Prachtige voorbeelden gegeven. En dan ook in die maatschappij die misschien seculier is, die misschien soms hele andere waarden en normen heeft, wil je toch je positieve bijdrage leveren. Niet alleen in gastvrijheid, in delen van bezit, in noem maar op, maar ook in het bieden van ordelijke structuren voor samenleven vanuit je geloof. Is dat mogelijk? Is dat mogelijk?
Ja, ja, ja. Nou, kijk, dat is vast wel mogelijk. Maar ik denk dat wij er als christenen in deze tijd heilzaam aan herinnerd worden dat wij niet langer de macht hebben. En dat is eigenlijk voor christenen denk ik wel goed. Want anders kun je namelijk enorm in de verleiding komen om die gehoorzaamheid een beetje af te gaan dwingen bij andere mensen. En de vraag is dan of je niet een belemmering opwerpt voor het komen tot Christus. Voor die mensen die dat nog niet, die Christus nog niet omarmd hebben. Omdat je dan een keurslijf gaat opleggen en je gaat dat heel dicht bij je geloof brengen. Dus bij het zachte van de band met Christus en het kwetsbare van de band met Christus, ga je strenge regels en voor je het weet liggen ze er omheen. En dan gaan de mensen, of kunnen je kinderen zijn, hè? Elke christelijke gemeente is permanent een evangelisatieplek van generaties jongeren die opgroeien in de gemeente en die nog op een of andere manier gaan kiezen. Wil ik hier nog bij horen of eigenlijk niet? En het wordt steeds makkelijker om die keus te maken. Want de wereld is steeds opener. En ook de gereformeerde gezindheid is steeds opener. En als ze dan opgroeien in een context waarin vooral die geboden, die do's en don'ts, centraal staan. Dan is het maar zo dat ze dat eigenlijk als het geloof gaan zien. Dat was eigenlijk mijn front vanavond. Want dat wil ik absoluut voorkomen. Het bloedgevaarlijk. Want dan kan dat zachte van de uitnodiging van Christus, wat er in hem te vinden is, dat wordt vervangen door of een reeks geboden of een reeks dogma's die je bijvoorbeeld uit je hoofd moet leren. En als je dan niet meer de rijke betekenis daarvan kunt zien, dan denk je, nou dat is het dan. Dus als ik hierbij blijf horen, nou dan, en dan is er iemand die een ander leuk verhaal vertelt en die zegt, het is een leuk leven dat je kan hebben en dat heb je allemaal niet als je christen bent. Snap je? Dus daarom denk ik, je moet heel erg oppassen dat je de uitnodiging, de vrije ruimte tot Christus, dat moet een vrije ruimte zijn, anders kun je er niet toe verhouden. Je kunt je kinderen, hè, dat is de waarde van de gedachte, je kunt je kinderen het geloof niet geven. En je mag dus ook niet, en die conclusie trekken we niet altijd uit die stelling, maar die stelling daar hoort bij, je mag het niet proberen te doen wat God alleen kan doen. Namelijk het erin stoppen. Want dan maak je het, dan kan je het kapot maken.
Er zijn vast meer vragen. Yes. Ik zie die vrouw ineens schrikken van, je gaat toch niet?
Als we het hebben over de gelijkheid tussen man en vrouw, gelijkwaardigheid, ben ik nieuwsgierig naar uw visie over de brief van Paulus, die veelal wordt aangehaald, dat vrouwen dienstbaar moeten zijn aan hun man. Ik weet wel welke brief ik bedoel, ik weet hem even niet uit mijn hoofd, of het nou Galaten of Korinthe is. Maar...
Of dat Korinthe is, ik weet het ook niet precies.
Maar u weet welke ik bedoel, denk ik.
Ja, zeker.
Wat is u daar, ik ben wel nieuwsgierig, wat is uw visie daar dan op? Want daar, die wordt meestal naar voren gehaald, om juist niet die gelijkwaardigheid weer te geven.
Ja, die bedoelde ik met die opmerking van de ironie van de interpretatiegeschiedenis. He, dus die passages uit het Nieuwe Testament worden vaak naar voren gehaald om een traditionele verhouding tussen man en vrouw. Trouwens, daar moeten we ook enorm mee uitkijken, he, want dan doen we alsof in alle eeuwen geschiedenis de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk is geweest, namelijk traditioneel. En toen hebben we het ineens vanaf de jaren 60 veranderd. Dat is niet zo. Je kunt dat niet zo makkelijk met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld dat mannen nu buitenshuis werken heeft iets met industrialisatie te maken. Want als je schoenlapper was vroeger, dan deed je dat soms gewoon thuis. Dus dan was je als man ook thuis. Je hebt vrouwen met enorme bedrijven dus gehad in de geschiedenis. Batsheba bijvoorbeeld, heb ik een tijd terug over gespreekt. Batsheba wordt eigenlijk geschetst als een businesswoman. Dus die was echt niet zo iemand die in een hoekje ergens zat. Dus dat ligt al ingewikkeld, die geschiedenis. Kijk, ik ben er nooit zo voor om te proberen bijbelteksten in een hokje te duwen. Een bijbeltekst staat tegenover ons als een tekst die we als de gezaghebbende tekst voor ons geloof, waardoor we elke keer opnieuw gevoed moeten worden. Ik vind het ook niet Goed om zo'n lastige tekst voor veel mensen nu, om die geforceerd, zeg maar, dood te maken. Door te zeggen van, ah nee, kijk, Paulus die wilde natuurlijk eigenlijk iets heel anders, maar ja, omdat er een beetje quarrels waren en dat het dan meestal hoe moderne uitleg dat doet, die zeggen van, nou, kijk, als ze niet zeggen van Paulus had ze was gewoon een vrouwenhater, maar ze willen het voor de tekst opnemen, dan zeggen ze, en toch een modern levensgevoel rechtvaardigen, dan zeggen ze, nou, kijk, en dat is op zich ook zo, dat zei ik nu ook enigszins, er was echt veel aan de hand. Wij kunnen ons bijna niet meer voorstellen wat die revolutie, Peter Brown heeft daar een prachtig boek over geschreven, Lichaam en Maatschappij, dat was een revolutie. Hoe vanuit het geloof in Christus mannen en vrouwen uitzagen naar een nieuwe toekomst. Want dat was het. En het was ook aanvankelijk zeker een enorme snelle verwachting van de wederkomst. Het is eigenlijk een echt wel revolutionaire, nieuwe manier van leven. Ook al zijn we hier denk ik allemaal wel op een of andere manier christelijk. Voor ons is dat bijna niet meer beleefbaar. Omdat voor ons dat gewone leven, en niks ten nadele van uw vraag, maar dat is zo belangrijk geworden. Wij zijn dat gevoel voor de wederkomst heel grotendeels kwijt, denk ik. Dus dat je in Christus echt, ja, alles anders is geworden. En dus ook hoe je je verhoudt als man en vrouw, dat je broer en zus. Je bent als man en vrouw ook broer en zus geworden. En daarom heb ik zo'n hekel aan broeders en zusters. Want broeders en zusters houdt dat mijlenver van ons af. Maar in Christus broer en zus zijn, dat is broer en zus zijn. Dus dat kwalificeert opnieuw wat het is om broer en zus te zijn. Maar ook om christen te zijn, om mens te zijn. Dat je dus net zo met al je broeders en zusters omgaat als met je broers en zussen. Dus daarom moet je dat niet antiekiseren, want dan snap je het niet meer. Dan denk je, oh ja, dat zijn broeders en zusters. Ja, daar kan ik allemaal, daar kan ik een hekel aan hebben en toch gewoon in de kerk zitten. En dan heb ik niet het gevoel dat er iets aan de hand is. Dus zo geldt het ook voor man en vrouw. Je bent als man en vrouw, en daarmee is het ook radicaal gerelativeerd, ben je ook broer en zus in de Heer. Dus het eerste wat je doet is de Heer verwachten. Dat is het allereerste. Dat is het allerbelangrijkste. En dan pas ben je getrouwd. Snap je? Dus dat is. En als je dat allemaal gezegd hebt, dan kan je het nog over, zeg maar, man-vrouw verhoudingen gaan hebben. En eigenlijk niet er zo niet meer toe. Dus in die zin denk ik, ik zou het zo zeggen, als Paulus al dat gezegd heeft, dan ziet hij in die gemeente van Korinthe, en dat was het echt wel, daar gebeurde van alles hoor. Dat was echt een moderne plek en zo. En er waren ook veel welgestelden daar in de gemeente. Best wel een heel aantal die lid van de gemeente waren geworden. En dus die vonden echt wel wat. En dan ziet hij bepaalde dingen waarvan hij zegt, ja, maar ik vind dat nou niet past bij. En ik zou zelf zeggen, daar zit ook een flinke culturele component in. Hij geeft daar vanuit de situatie van dat moment, geeft hij aanwijzingen. En dat doet hij overigens met een beroep op diepere principes, klopt. Dus dat zijn niet alleen maar relatieve argumenten. Maar goed, dat doe je in de retorica wel vaker, als je iemand wil overtuigen. En dan geeft hij bepaalde aanwijzingen waarvan wij nu zouden zeggen, dat is een traditioneel rollenpatroon. Maar het gaat om die band met Christus. En van daaruit, als je, ja, als je dat probeert te doordenken, wat, en dat zegt hij elders ook, hè? Ga met haar om zoals Christus met zijn bruid omgaat. Als bruid, ga met hem om zoals de bruid met Christus omgaat.
Ja. Mooi zo. Ja, dat zijn niet de makkelijkste vragen en we gaan er vanavond vast ook niet uitkomen. Maar dat geeft niet, want ik dacht nog bij mezelf, het is misschien ook wel mooi om nog even een vraag te hebben die wat meer ingaat op de context van het onderwijs in relatie tot dit thema. Is misschien iemand die daar nog een vraag over heeft? Of als ik even die restrictie eraf haal, maakt het misschien spannend. Misschien nog een laatste vraag, voordat we gaan afronden.
Daar is nog iemand.
Buiten mijn zichtveld, sorry.
Misschien toch wel in de context van het onderwijs. U pleit net vooral voor de zachte kant van het geloof. Even buiten, buiten die wetten om en die regels. Er staat bijvoorbeeld ook een tekst, scherp ze in. Dat is voor de Joden volgens mij een hele belangrijke tekst. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor ons onderwijs hier? Hoe we naar de leerlingen kijken, wat moeten we ze meegeven? Of komen we dan heel erg sterk dat we echt weer in die beleving komen? En dat we daaruit spreken en niet meer zozeer uit alles wat ook in het Oude Testament staat, waar u in het begin van uw lezing aan refereerde, wat we in het Nieuwe Testament eigenlijk niet meer zo zien, dat we als christenen ook niet meer naleven, alle wetten die gegeven zijn, daar doen wij niks meer mee. Ik ben wel benieuwd hoe u dat ziet, hoe wij dat een concreet gestalte geven.
Dank, ja. Ja, ik heb wel eens eerder gezegd, of geschreven ergens in een bundel van de Bijbel, van het Bijbelbelt netwerk over christelijk onderwijs. Ik zie christelijk onderwijs vooral als een plek waar je elkaar uitnodigt tot de gemeenschap met Christus. Dus ook daarin Christus centraal. En zoals ik net al zei, eigenlijk tegen de eerste vraag stellen van er zit een risico aan dat zo dicht bij elkaar brengen van die geboden en van dat inscherpen. Dat kan dus, gaat over geboden, maar het gaat ook over heel veel kennis die je dus als waarheden zeg maar bijbrengt. Dat is dat antimoderne, zeg maar, dat is erg schatplichtig aan de moderne tijd, waarin we geloof heel erg als kennis zijn gaan zien. Trouwens, het bevindelijk gereformeerde christendom bevat eigenlijk al een interne kritiek daarop. Hè, juist door die nadruk op dat het niet alleen om de kennis gaat, maar ook juist om de ervaring. Dus als je die dicht bij elkaar brengt, dan loop je een risico dat jongeren niet meer zien waar het eigenlijk om gaat. En de vraag is net niet gesteld, maar speelt natuurlijk, ik had mij het wel verwacht, speelt in de gereformeerde gezindheid wel een grote rol. Namelijk, ja, prachtig om dat te zeggen, dat we dat in Christus moeten vinden, maar hoe kom ik daar dan aan? Dus als je in een context bent waarin enerzijds dat in Christus zijn als heel ingewikkeld wordt gezien, hoe dat moet je toch gegeven worden? En anderzijds gaan we heel veel nadruk leggen, eigenlijk omdat dat wel soort van bereikbaar is, op een soort van theocratie die we bijna creëren in de school, volgens Gods geboden te leven, dan gaat dat elkaar versterken. En dan wordt het nog veel moeilijker om die kern echt bij de uitnodiging tot de gemeenschap met Christus te leggen. Dus dan gaan die twee elkaar eigenlijk versterken, de verkeerde richting uit. Waarmee ik niet wil zeggen dat het geloof geen gave van God is, maar het gaat wel tegelijkertijd ook echt met die uitnodiging gepaard. Tot de gemeenschap met Christus. Tegelijkertijd is er natuurlijk wel zoiets. Een school is ook een leergemeenschap. Dus mits in de juiste context geplaatst, is het ook een oefening in die deugdzaamheid waar ik het in verband met geboden over had. En dus het elkaar herinneren en het elkaar vermanen, dat is trouwens ook iets wat in de christelijke gemeente, hè, maar ook daar hebben we verschrikkelijk veel last mee, hè, met de goede betekenis van tucht, om elkaar te bewaren bij de gemeenschap met Christus, daar hoort ook wel degelijk vermaning, onderlinge vermaning en aanwijzing en onderricht bij. Dus mits op de juiste plaats en het juiste moment, is er denk ik een plek voor. Maar ik denk wel dat het in ieder geval in hoe ik het zelf meegemaakt heb. En daar zaten eigenlijk heel weinig, zeker niet vanuit mijn ouderlijk gezin. En ook niet vanuit de reformatorische school waar ik op heb gezeten. Zaten zeker niet zoveel negatieve ervaringen in. Maar er was wel heel veel nadruk op die, zeker op school, thuis eigenlijk minder. Maar op school wel heel veel nadruk op die regels, zeg maar. En En natuurlijk heeft een school ook weer een andere plek dan het gezin. Dus dat kan ik op zich ook wel billiken. Dus het is een beetje een genuanceerd verhaal, denk ik. Vorming, ja. Maar dan wel met de juiste accenten. Als we bij dat ingewikkelde van die gemeenschap met Christus een beetje wegblijven, omdat het ingewikkeld is, en dan ons om die regels concentreren, want dan gaat het helemaal fout.
Het is 3:53, dus ik denk dat het goed is om af te ronden. Misschien moeten we nog maar een avond doen, Jacques, een deel 2 of zo, maar jij bent van de organisatie, dus ik geef graag het woord aan jou.
Ja. Oké, professor Wisse, hartelijk dank voor deze inleiding. Ik denk als ik het nou probeer samen te vatten, om u recht te doen. We zijn christen in deze tijd, vrijheid en gelijkheid. Dan gaat het om Christus. En hij draagt de wet in het binnenst ingewand. En dan is Christus zo nieuw en zo vernieuwend, dat die wet eigenlijk ook weer een andere glans krijgt. Oké, mooi. Ik heb nog een stoffelijke blijk van waardering. Het is een bos bloemen. Alsjeblieft.
Dankjewel.
En ik had ook gevraagd of dat professor met ons zou willen eindigen.
Ja. Zullen we dan eerst zingen?
Ja, ja is goed.
Ja. Dan zingen we Psalm 133, vers. Derde is een half vers, hè? Of had je die niet erbij? Even kijken hoor. Nee. Vers 2 alleen. Nou, prima. Ja. Het staat hier op het scherm. Afsluiten met een gebed dat door iemand anders is geschreven. Ik heb dat gehaald uit een oud boekje dat ik pas van mijn schoonmoeder heb gehad, van Benedictus Pictetus. Dat is een 18e eeuwse Geneefse gereformeerde theoloog. En dat is een gebedenboekje wat helemaal vol staat met allerlei gebeden, waaronder ook dit avondgebed. Ik heb het een beetje aangepast aan onze spelling en hier en daar een woord ook aangepast aan onze manier van spreken. En aan het eind, dat sluit af, zoals bijna alle gebeden in dat boek, met het Onze Vader. En het is misschien een beetje ondeugend in deze setting, maar als u daar geen bezwaar tegen hebt, dan mag u hardop meebidden.
Goede tierende God,
Ik buig mij neer voor uw hoge majesteit. Om u te danken dat u mij deze dag bewaard hebt voor alle oneindige gevaren waaraan ons ellendig leven onderworpen is. En dat u mij alles wat ik nodig heb om te leven geschonken hebt. Ik erken, o God, dat ik alleen besta door uw langmoedigheid. En zonder uw uitnemende genade zou ik blootstaan aan zoveel ellende, waarmee gij anderen die niet erger zijn dan ik, bezocht hebt. Maar zoals ik reden heb om uw goedheid over mij te roemen, zo vind ik mij ook verbaasd en beschaamd over mijn snode ondankbaarheid tegen u. Omdat ik overtuigd ben dat ik u op verschillende wijzen door woorden, daden en gedachten al te onbedachtzaam vertoond heb. U bent het God voor wie alle dingen naakt en bloot zijn. Voor wie, wanneer ik al mijn zonden zou durven ontkennen, mijn geweten mij daarvan met harteslagen zou overtuigen. Ja, zelfs twijfel ik er niet aan of ik heb, behalve mijn bekende zonden, ook nog vele andere gepleegd die voor mij verborgen zijn. Vergeef mij die, alle om de liefde van uw Zoon, onze gezegende Heiland. Laat het dierbare bloed van de welgeliefde die zichzelf door de eeuwige geest aan u zonder enige vlekken geofferd heeft, mijn geweten reinigen van alle dode werken, om u de levende God te dienen. Verwek in mij een waarachtig berouw en een levendige boetvaardigheid over mijn zonden, met een vast besluit om die te verlaten. En omdat u mij tot deze nacht gespaard hebt, zo neem mij ook in uw allerheiligste bescherming. Bewaar mij voor alle listen en lagen van de vorst der duisternis. Bescherm mij voor alle gevaren. Schenk mij een zachte rust, opdat ik morgen mijn beroep met lust hervatte. Indien ik des nachts ontwaak, laat mij dan denken aan u en uw oneindige goedertierenheid, aan uw aanbiddelijke volmaaktheden en de rechten van uw gerechtigheid. Terwijl mijn hart door de slaap bezet is, zo verwek in mijn ziel heilige gedachten en bewegingen, opdat het zij ik slaap of waak, ik altijd de uwe mag zijn. Laat mij de dood niet overvallen, maar geef mij eerst tijd en bekwaamheid om mijn vrede met u te maken, door het bloed van de vredevorst, onze Heer Jezus Christus. Verhoor mij om zijn wil. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. En kom, wil geschieden, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Stel thuis.
Misschien is het zo dat u na vanavond denkt, dat u een beetje in de nood bent gekomen vanavond. En denkt, ja, nu heb ik me niet opgegeven voor die vierde avond, dat kan gewoon nog. Hè? Ja, zie, dus als u dat nog niet hebt gedaan, dan kan dat gewoon nog. Gezegende dagen toegewenst. De volgende avond is dus met professor Kinnegin, 22 mei. Welkom en hopelijk tot dan. En voor nu, gezegende dagen.